Het ligt een beetje voor de hand dat als eerste de Nijl eraan moet geloven, zou je kunnen zeggen. Je kunt zo goed begrijpen waarom de Nijl als een godheid wordt vereerd. De Nijl en de zon, dat zijn de twee belangrijkste. Alle leven in Egypte komt van de Nijl, die immers door de overstromingen de vruchtbaarheid over dat dorre land brengt, en de zon. De eerste plaag van de negen is op de Nijl en de negende is de zon. Er zit nog wat achter natuurlijk. Die Nijl, die een bron van leven is, was tegelijkertijd een graf voor de arme kindertjes, de jongetjes van Israël. Dat wat een plaats van de dood was voor de Israëlieten, wordt nu een plaats voor de Egyptenaren. Het is moeilijk voor te stellen als de bron van leven bedorven wordt. Dat wat een natuurlijke verkwikking moet zijn, waar je drinkwater vandaan komt. Kijk, in Israël hebben ze de regen des hemels, zegt het boek Deuteronomium. Daar regent het tenminste. In Egypte, daar regent het niet, of nauwelijks. Daar moet het water uit de Nijl komen. Deuteronomium zegt het heel mooi. In Egypte krijg je het met je voet. Je moet pompen, in die tijd al. Je moet al dat water over het land brengen, zo ver als je kunt. Veel verder dan de natuurlijke stroming. Dus er moet gepompt worden. Daar krijg je het met de voet. En in Kanaan valt het vanzelf uit de hemel. En dan moet u goed bedenken, die eerste drie plagen, dat zijn ook plagen die de kinderen Israëls moesten ondervinden. Als wij denken aan de eindtijd, dan zijn er dingen waar we gelukkig van afgezonderd kunnen blijven. Zodat er dingen zijn waar we niet mee in aanraking komen. Maar er zijn een heleboel dingen in de eindtijd die ons net zo raken als alle andere mensen. Als we onszelf even tot de goede mogen rekenen, een beetje onbescheiden, geldt ook hier, de goede moeten met de kwade lijden. Dat wat een natuurlijke bron van verkwikking zou moeten zijn, het levende water. Denk aan wat Paulus zegt in Handelingen 14 tegen die Lycaoniërs, die ik straks ook al noemde. Dat God regen en vruchtbare tijden aan die volkeren geschonken had. Zodat hun harten in vrolijkheid konden zijn. Nou, vandaag hebben we te maken met heel wat valse vrolijkheid. Milieubederf, dat wat voor ons zo belangrijk is, de natuur die we bezig zijn kapot aan het maken. Valse vrolijkheid, een jachtig leven, ziekte verzuimd door mensen die overstelpt worden door hun werk en niet meer goed verder kunnen, verveling. Het zijn dingen, als je dat vergelijkt met 2 Timotheüs 3, waar je een heleboel van die afschuwelijke kenmerken van de eindtijd vindt. En daar staat er uitdrukkelijk bij dat dat valse christenen zijn. Dan zie je dat de christenheid daar net zo door getroffen wordt. En daar wordt zelfs dat benadrukt dat het juist de christenen zijn die aan dit soort symptomen lijden als de andere mensen in deze wereld. Al dit soort zaken treffen christenen net zo hard als andere mensen. Dat geldt voor deze eerste drie plagen. En zelfs de wereld moet erkennen, dat is ook vandaag natuurlijk zo. We doen daar van alles aan door de zorgverlening. Daarom lopen ook de kosten daar zo uit de hand. Dat is één reden. Omdat er zoveel nood is op dit terrein. We zien allemaal dat dit schadelijke dingen zijn en we lijken er niets tegen te kunnen doen. En ook toen in de tijd was dat zo. Men moest erkennen, als je aan de Nijl komt, en dit is nog maar de eerste van de plagen, dan raak je Israël, dan raak je Egypte in het hart. Nou, dit is de tweede keer dat we heel nadrukkelijk lezen, dat is dus hier in hoofdstuk 7, vers 17... Hieraan zult u weten, laat de Heere God tegen de farao zeggen, dat ik de Heere ben. Weet u het nog in 5 vers 2? Wie is de Heere? Hij zal het weten. Dit is de eerste plaag waardoor hij Jahwe zal leren kennen. Dat is een mooie manier om Jahwe te leren kennen, zoals Israël dat bij de Sinaï zal ondervinden. Er is ook een verschrikkelijke manier om Jahwe te leren kennen. Dat is namelijk God in zijn oordelende kracht. Net vroeg iemand aan mij, wat voor tijdschema moet je eigenlijk denken? Hoe lang heeft het geduurd, al die plagen bij elkaar? Dat weten we niet precies. Af en toe zijn er aanwijzingen waar de landbouwkalender gevolgd wordt. Ik neem aan dat het een kwestie van maanden is geweest. Maar hier vinden we ook een concrete aanduiding, waardoor het zelfs lijkt alsof die eerste plaag al meteen de langste is geweest. 7 dagen achter elkaar. Het moet je voorstellen, 7 dagen. Het is al heel moeilijk om 3 dagen zonder water. Dat lukt de mensen haast al niet. Dus ze hebben met wanhoop geprobeerd om bronnen te vinden waar nog enigszins zuiver water te vinden was. 7 dagen. Ondrinkbaar water. Dat bovendien grote schade toebrengt aan het milieu, aan je akkers, aan alles en alles. Alleen al deze ene plaag zou voldoende hebben moeten zijn om Egypte, de farao, op de knieën te dwingen. Denk erom, je zou kunnen zeggen, waarom moesten al die arme Egyptenaren er ook onder lijden? Dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Maar het is vandaag al precies zo, dat mensen lijden onder wat hun vreselijke dictatoren, hun leiders, over hen brengen. Zij lijden door het gevolg van het feit dat die leider nu eenmaal, net als bij Lodewijk de 14e, koning van Frankrijk, l'état c'est moi, ik ben de staat. Dat was ook de laatste die zoiets zei. Alleen dictatoren kunnen dat vandaag nog steeds zeggen. Die zijn zo vereenzelvigd met het land, zij zijn het land, zij zijn het volk, zij zijn de staat. Dat is één geheel. De farao, zijn eigen wijsheid, brengt gevolgen over het hele land. De tweede plaag, de kikkers. Als je wil begrijpen wat die kikkers betekenen, dan moet je kijken naar Openbaring 16, vers 13. Daar gaat het over het beest en de valse profeet en daarachter, achter de schermen, de draak. Dat is de Satan, de duivel, zegt Openbaring 12, vers 9. De onheilige drie-eenheid uit het boek Openbaring. En dan zien we dat zij hun legermachten laten optrekken naar Harmageddon, even voor het verband. Maar dan gaan daar onreine geesten uit. Onreine geesten. En daar staat bij dat ze in zijn visioen, waar hij zoveel symbolen ziet, dat die onreine geesten eruit zagen als kikvorsen. En dat geeft ook een aanwijzing waar je bij die kikkers aan moet denken. Het gaat om zedelijke onreinheid. En ze komen weer uit de Nijl. Dat wat van nature een bron van vreugde zou moeten zijn, wordt hier verontreinigd. Er zijn een heleboel kwade dingen op aarde. Er zijn een heleboel zondige dingen op aarde. Maar er zijn ook dingen die op zichzelf goed zijn. Die een zegen zijn, een vreugde zijn. Denk aan eten en drinken, seksuele omgang. Al die dingen behoren bij de natuurlijke dingen die God gegeven heeft om van te genieten. Maar die verontreinigd kunnen worden. En dan kunnen ze tot de grootste verschrikking raken. En dat is hier zo. Dat gaat door tot in de slaapkamer van de koning. Het gaat hier weer om onreine invloeden waar niemand van ons zich aan kan onttrekken. Want ook hier geldt weer dat de Israëlieten net zo hard met deze verontreiniging te maken hadden als alle anderen. Wij kunnen ons aan deze morele verwording niet onttrekken. We kunnen ons best doen, maar dan moet je bij wijze van spreken in je slaapkamer blijven zitten met de gordijnen dicht. Het is de reclame die via de media op ons afkomt of zelfs op straat. De kleding. We worden op allerlei wijze in een cultuur, net als de meest goddelozen, maar ook de meest reinen onder ons, worden op deze wijze constant geconfronteerd met dingen die ons verontreinigen. Dit is een ongedierte. Ik hou van kikkers, maar ik moet er niet te veel van hebben. Ze smaken ook lekker af en toe. Maar kikkers, stel je voor, zeg je hele huis vergeven van de kikkers. Dit is een tweede grote verschrikking. Het is een echte plaag. En je moet bij al die plagen bedenken, in zekere zin komt het van Satan. Dat is in Openbaring 16. Waar komen die kikkers vandaan in Openbaring 16? Ze komen van de draak, ze komen van Satan. Maar dat gebeurt hier onder Gods toelating. God is het niet die die verkeerde reclame op de straten neerzet. God is het niet die die zedeloze kleding heeft uitgevonden. Maar God laat deze dingen toe. Het is een plaag die komt over onze moderne wereld, die God toelaat. Maar waar ook Gods volk mee te maken krijgt. Ik schaam mij dikwijls diep als ik hoor hoe moslims tegen onze wereld aankijken. Want zij noemen dat een christelijke wereld. En u weet, zij slaan door naar de andere kant, tot sluiers en dat soort zaken aan toe, en boerka's enzovoort. Maar dat moet voor hen, als je komt naar een land als Pakistan en je komt dan in een land als Nederland terecht, waar de seks zo open en bloot op straat ligt, als het ware, moet het een verschrikking zijn. En zij associëren dat in hun denken met de christelijke wereld. En dat is natuurlijk niet onbegrijpelijk. Je vindt hier voor de derde keer een imitatie door de tovenaars. Want het eerste met die slangen en die staven, dat hebben ze ook geïmiteerd. Ze wisten ook water te veranderen in een rood kleurtje te geven. En dit kregen ze zelfs voor elkaar. Want de duivel is hier natuurlijk heel erg goed in. En dan staat er, dat vind ik heel frappant, in 8 vers 7 staat dat die tovenaars dat ook doen. En je zou kunnen denken dat de farao dus zegt, nou ja, oké, goed. Dat bewijst dus helemaal niet dat die Israëlieten een machtige god hebben. Want kijk maar, mijn eigen tovenaars. En een tovenaar is iemand die beschikt over verborgen krachten, occulte krachten, demonische krachten. Mijn tovenaars kunnen dat net zo goed. Dus mijn tovenaars zijn net zo sterk als die god van Israël. Maar dat gebeurt niet. Je zou kunnen zeggen, bij de tweede plaag begint farao al door te krijgen met wat voor een macht hij in aanraking komt. Hij is niet onder de indruk blijkbaar van wat zijn eigen tovenaars tot stand brengen. Want in vers 8 zie je daar het eerste verzoek van farao om voorbeden. Bid voor mij. Ik denk dat we allemaal onder de indruk zouden zijn als iemand die we eigenlijk kennen als een slecht mens dat zou zeggen. Je hart wordt er week van. Je zou zeggen, jongen, zou die toch geraakt zijn? Zou er toch iets bij hem in beweging zijn? En het gebeurt vaker. We horen het bij de vierde plaag, bij de zevende, bij de achtste plaag. 4 keer dat hij bidt, dat hij vraagt om voorbeden. Bid toch voor mij. En in dit geval is Mozes dicht genoeg bij de Heere God om ook meteen te kunnen zeggen dat gebed zal verhoord worden. Hij heeft het nog niet eens uitgesproken of hij zegt dat het gebed zal verhoord worden. Met andere woorden, deze plaag die zo erg was dat de farao om voorbeden vroeg, deze plaag zou op zijn gebed ook ophouden. En dan komt het erop aan. Laat je nooit in de war brengen als mensen zulke dingen vragen. Kijk altijd, onderzoek altijd of het een echte bekering is. Of iemand werkelijk in zijn hart geraakt is. Wil iemand alleen maar van de kwalijke gevolgen afkomen? Of is hij echt diep in zijn hart geraakt? Is er iets van God tot hem doorgedrongen? En bij de farao zien we constant dat dat niet zo is. Hij wil van die plaag af. Maar er is geen seconde blijkbaar gedacht in zijn hart om bij God uit te komen. En denk erom, wij zijn hier nog niet in de fase dat God zijn hart verhardt. Hij verhardt nog steeds zelf zijn hart. Dat betekent, hij heeft hier nog steeds een keuze. Er komt een moment dat hij geen keuze meer heeft. Maar dat is nu nog wel het geval. Hij kan kiezen. En hij kiest ervoor om, als dan die kikkers weer verdwenen zijn, om dan onmiddellijk zijn hart te verharden en weer over te gaan tot de orde van de dag. Ik heb u al gezegd, de derde, en ook geldt dat voor de zesde en de negende plaag, die volgen zonder waarschuwing op de vorige. Bij de andere plagen gaat Mozes naar de farao toe en zegt, denk erom, laat mijn volk gaan. En als u dat niet doet, zal die of die plaag over u komen. Daardoor horen dus die tweede en de derde dicht bij elkaar, en dat geldt ook voor de vijfde en de zesde en de achtste en de negende. Die horen bij elkaar. Weliswaar verdwijnt de ene, maar de volgende komt er meteen achteraan. Het is een soort dubbele plaag. En dit is heel bijzonder. Het is ook een beetje complex om dat tot je laten doordringen, wat hier gebeurt. Want Mozes moet van het stof van de aarde nemen. Een stof op zichzelf spreekt al van de dood. Gij legt mij in het stof des doods, zegt Psalm 22, vers 16. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren, zegt Genesis 3, vers 19. En als Mozes dat stof opgooit in de lucht, dan worden het muggen. En dan zeggen de tovenaars van de farao, dit is Gods vinger. Daarmee bedoelen ze, hier zijn wij uitgepraat. Hier kunnen wij niet tegenop. Want hier gaat het om leven uit de dood. Dit valt niet te imiteren. En die uitdrukking Gods vinger is bijzonder. Als je Matthäus 12 met Lucas 11 vergelijkt, Dan staat er in het ene geval dat de Heer Jezus de demonen uitdrijft door de kracht van de Heilige Geest. En in de paralleltekst zegt hij dat hij het doet door Gods vinger. Blijkbaar is dat dus hetzelfde. Gods vinger, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen Gods hand, is hier een beeld van de Heilige Geest. Wat gebeurt er als de Heilige Geest die levenloze stof aanraakt? Dan ontstaat leven uit de dood. En dat is normaal, als we dat op ons laten inwerken, een geweldige boodschap. Door de Heilige Geest is er leven uit de dood. We lezen dat heel rechtstreeks bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 11. Als het lichaam van Yeshua weer levend is geworden door de Heilige Geest, dan zal God ook onze sterfelijke lichamen levend maken door de Heilige Geest. Dat is de positieve kant. Maar er is ook een andere kant. En dat is, als datzelfde leven door Gods vinger, als Gods vinger iets aanraakt dat een verschrikking voor deze wereld wordt. In feite is dat met de opstanding van Yeshua ook. Er is geen mens die neutraal kan staan tegenover zijn opstanding. Je gaat of aan zijn zijde staan, je buigt je voor de opgestaande Heer, of die opstanding wordt een verschrikking voor jou, dat tegen jou gaat getuigen. Leven uit de dood kan voor de een de grootste zegen zijn. En voor de andere worden het bloedzuigende muggen. Die je raken in je diepste binnenste. Die vorige dingen, die hadden betrekking op de wereld waarin we ons bevinden, waar we met de dood en met morele onreinheid in aanraking komen. Waar we ons innerlijk nog het beste tegen kunnen wapenen. Je kunt nog net zo zeggen zoals Job, dat hij met neergeslagen ogen door deze wereld gaat. Je kunt proberen zo min mogelijk van die onreinheid gewaar te worden. Maar deze muggen, die gaan op je zitten en ze zuigen je bloed en je hebt het niet eens in de gaten. Er zijn dingen waar zoveel christenen ook door aangetast worden, net als de mensen in deze wereld. En dat zijn vaak nog niet eens per se de slechtste, helemaal niet. Het treft mij zoveel gelovige mensen die door deze afschuwelijke muggen nou geestelijk overgebracht geraakt worden. Minstens net zoveel. Was het maar zo makkelijk dat door de genezings- en bevrijdingsbediening we kunnen zeggen dat het aantal zieken onder gelovigen een stuk minder is dan onder ongelovigen. Dat het aantal echtscheidingen onder gelovigen een stuk lager is dan onder ongelovigen. Maar dat is helemaal niet zo. Zowel het een als het ander. Dit is een plaag die ook de gelovigen raakt. En heel diep raakt. De duivel kan niet komen bij ons hart. Hij kan wel komen bij onze psyche. Dit is het diepste invloed die Satan op ons kan hebben. Hij kan nooit in ons hart komen. Daarom kan een echte gelovige ook nooit bezeten zijn. Maar tussen bezetenheid en helemaal gezond zijn, daar zit nog een hele hoop tussenin. Je kunt heel diep geraakt worden in je psyche. Deze muggen gaan heel erg diep. En daarom grijpt het mij zo aan om te zien hoeveel gelovige mensen ook, die niet per se de slechtste zijn, in tegendeel, ook getroffen worden door deze muggenplaag. En u weet het, bij de huisarts 60-80% van de mensen in de wachtkamer, die zitten daar vooral omdat ze niet in hun lichaam, maar in de eerste plaats in hun ziel gestoken zijn. Dit is de derde en de laatste plaag waarvan we moeten zeggen dat ook gelovige mensen, dat ook het land Goshen, om zo te zeggen, in de beeldspraak van de Bijbel, hierdoor geraakt wordt. En hier moeten de tovenaars toegeven, hier zijn wij uitgepraat. Dit kunnen wij niet imiteren. Daar hebben we ook geen tegengif tegen. Verder komen die tovenaars dan er ook niet meer aan te pas. Ze zijn althans nergens meer actief. Alleen bij de zesde plaag horen we ze nog een keer, zien we ze nog een keer. Maar daar zijn ze zelf slachtoffer. Want daar raakt de plaag ook hen heel in het bijzonder. De vierde plaag, de vierde, vijfde en zesde vormen een nieuwe serie van drie. En daar begint het weer met een in de morgen. Het is een nieuw begin. En dat nieuwe begin komt, zoals gezegd, ook het duidelijkste daarin tot uitdrukking, dat Israël van deze plagen gevrijwaard wordt. Wat er in het Hebreeuws staat, is eigenlijk heel simpel. En de Statenvertaling heeft dat ook nog. Er was een mengeling. Dat is alles. In het algemeen zeggen de uitleggers vandaag aan de dag dat dat slaat op steekvliegen. Maar het valt nog niet mee om dat uit het Hebreeuws waarschijnlijk te maken. Ik vind het heel boeiend dat Ibn Ezra zegt, dit slaat op alle dieren die voor mensen gevaarlijk zijn. Leeuwen, wolven en beren. Rashi denkt aan wat kleiner ongedierte, slangen en schorpioenen. Nou ja, wat dat ook is, het is ongedierte, merkwaardig woord. Hè? Ongedierte, dat zijn ook dieren. Onkruid, dat is ook kruid. En onmensen zijn ook mensen. Maar u begrijpt wat dat is. Ongedierte, dat noemen we zo omdat het dieren zijn voor die mensen een geweldige bedreiging zijn. Wat is het allergevaarlijkste dier waarmee mensen te maken hebben? Dat zijn ze zelf. De oude Romeinen hadden al de uitdrukking homo homini lupus. De mens is voor de mens, voor de medemens, een wolf. Wij zijn het gevaarlijkste beest dat er op aarde rondloopt. Zowel voor de dierenwereld, voor de plantenwereld, maar ook voor elkaar. Er is geen beest waar u zo bang voor moet zijn dan voor medemensen. Veel meer dan voor leeuwen en tijgers, die komen we niet zo vaak tegen, tenminste ik niet. Ik ben ze wel tegengekomen, maar dan zat ik veilig in een auto. Dit is 3 vers 3, daar zie je iets van de beestachtigheid van de mens. De mens is van nature zondig, maar wat er staat is, hij is hatelijk, dat wil zeggen waard om gehaat te worden, verfoeilijk en elkaar hatend. In de geloofsbelijdenis staat de mensen van nature God en de naaste hatend. De mens is niet alleen maar een wezen zonder liefde van nature, maar zelfs nog in actieve zin een mens die zijn medemensen haat. De mens die voor de medemens een beest is. En vooral waar er nood aan de man komt, zei voordat hier brand zou uitbreken, ineens, we wisten gewoon niet waar we heen moesten gaan, zou paniek uitbreken, dan zou je dat dierlijke in de mens naar boven zien komen. We zouden allemaal met onze ellebogen werken om als eerste zo snel mogelijk naar buiten te komen. Dat is ook een heel diep instinct. Dat zeg ik er maar bij als het gebeurt als excuus naar u en naar mezelf toe. Maar even zo goed is het wel zo. Het is merkwaardig, nogmaals, dat hier dus niet bij verteld wordt over wat voor dieren het gaat. Het is een mengeling. Een mixture van tuig. Van wat mensen te verduren kunnen krijgen van wilde beesten. En dat zijn ze zelf het meest. U weet het, Epimenides was een cretenser. En hij heeft die beroemde woorden uitgesproken die we lezen in Titus 1. Leugenaars zijn de cretenzen altijd. Kwade beesten, vatsige buiken. Nou, dat is nog een mooie uitspraak. Vooral zeiden de ouden al, omdat hij zelf ook een cretenser was. Dus als je zegt dat hij altijd liegt, dan liegt hij dus zelf ook. Dus dan klopt die hele zin ook al niet. Maar goed, daar zal ik u nou niet mee vermoeien. Maar daar staat het ook bij. De cretenzers zijn kwade beesten. Maar wat je van de cretenzers kan zeggen, kun je ook zeggen van mensen in het algemeen. Nou, voor het eerst dat woord afzondering. Ik vind het mooi. Moderne vertalingen zeggen, er is een uitzondering voor gozen. Dat kan ik begrijpen. Maar afgezonderd betekent dat er in deze wereld een volk van God is dat innerlijk, hoewel we deelnemen aan hetzelfde straatverkeer, aan dezelfde maatschappij, dat innerlijk gevrijwaard blijft van die andere 6 plagen. Die vorige 3 dingen die zijn niet te vermijden. Daar hebben we mee te maken, net als alle anderen. En als u daar een andere aanvulling, een invulling aan wilt geven aan die eerste 3, ik vind dat allemaal best. Maar voor de uitleg is belangrijk dat u dingen bedenkt, dingen noemt, waar gelovige mensen net zo hard mee te maken hebben als ongelovige mensen. Maar de volgende 6 plagen, dat zijn plagen waar wij innerlijk vrij van kunnen blijven. Israël heeft hier een afgezonderde positie. Dat wil zeggen, ze zijn gevrijwaard van de 6 verdere plagen, maar de eerste 3 moesten ze mee verdragen. En dat is voor ons net zo. Vers 23 is heel merkwaardig. Als je dat letterlijk neemt, dan staat hier in mijn herziene Statenvertaling, ik zal mijn volk ervan vrijwaren. Ja, af en toe gaat ook de herziene mij een beetje te ver in de vrijheid. Ik hou zojuist van het letterlijke woord dat daar staat, dat het gewone woord is voor verlossing. God zegt, ik geef een verlossing tussen Egypte en Gozen. Die oude Statenvertaling, ja. Af en toe dan slang ik daar nog weer naar terug. Maar ja. Ja, wacht eventjes. Het leuke van de herziene is dat het wel in de voetnoot staat. Daar staat letterlijk, ik zal verlossing zetten tussen mijn volk en tussen uw volk. En zo is het. Een verlossing. Hier heb je de verlosten, hier heb je de niet verlosten. Een verlossing is als een scheidsmuur tussen de verlosten en de niet verlosten. Israël is hier nog in Egypte, in de slavernij. Maar in zekere zin zijn ze verlost. Ze zijn nog niet verlost van de slavernij. Maar ze zijn verlost van al die verschrikkingen die over deze goddeloze wereld komen. En God zegt, er is mijn volk. En Farao, daar is jouw volk. Jouw volk zal al die plagen moeten ondergaan. Mijn volk zal wat dat betreft alvast verlost zijn. Ik ben een serie lezingen ergens begonnen in België. Gisteravond was de eerste. Over het kruis. Over vier aspecten van het kruis. En het vierde aspect, dat is het kruis als grenspaal. Zo heb ik dat genoemd. Ik denk aan het oude lied van Gert en Hermien. Je durft de namen bijna niet meer in de mond te nemen, maar vooruit. Tussen mij en deze wereld staat het kruis van Golgotha. Dat is een grenspaal. Het gaat rechtstreeks terug op Galaten 6 vers 14. Ik ben voor de wereld gekruisigd en de wereld is voor mij gekruisigd. Dat kruis staat tussen hen in en ons. Hier heb je de mensen die dankzij dat kruis verlost zijn. Daar heb je de mensen die niet verlost zijn. En dat is ook de positie van de ware gelovigen. En dan kun je denken aan de gemeente, maar dan kun je ook denken aan wat de Bijbel het overblijfsel van Israël noemt. Ze mogen nog het deksel op het aangezicht hebben, maar denk erom, dat is maar voor een tijd. Ook onder Israël zijn de ware tzadikim, de ware rechtvaardigen. Wie het zijn, dat kent de Heer, hij kent de harten. Wat dat betreft, of het deksel nu op hun aangezicht is of niet, er zijn de ware rechtvaardigen. Dat zijn niet de fariseeën zoals die in het Nieuwe Testament beschreven worden. En die heb je onder de christenen ook. Mensen met een uiterlijke gerechtigheid, maar hun hart is vol dorre doodsbeenderen. Maar er zijn de ware rechtvaardigen aan wie heel dit gewoel van de wereld met al zijn ongerechtigheid en al zijn onreinheid vreemd is. Treft mij, we hebben daar in de kersttijd weer veel aan gedacht, dat Jozef een rechtvaardige wordt genoemd, Simeon wordt een rechtvaardige genoemd, Zacharias en Elisabeth ook. En Maria was het sowieso, maar van deze vier staat het geschreven, zij waren het tzadikim. En of het nou een christen is, of een jood die nog een deksel op het aangezicht heeft, of een jood waarvan het deksel is weggenomen, het zijn de ware tzadikim. En dat zijn de mensen die net als die waterspin in zijn luchtbel diep onder water kunnen zijn en niet nat worden. De ware tzadikim leven in deze wereld en worden niet nat. Ze hebben deze heilige luchtbel om zich heen. Het is een beetje vrij vertaald in de NBG-vertaling, maar het is toch wel aardig bedacht daar in Efeze 3 vers 20. Gij geheel anders. Dit zijn heel treffende woorden. Er is een scheidslijn tussen de massa van de mensen in deze wereld. En er is een groep waarvoor geld. En die woont in Gozen, figuurlijk gesproken. Waarvoor geld, gij geheel anders. Dit is ook het moment dat Farao met zijn eerste compromisvoorstel komt. Je kunt ook zeggen Satan. Je vindt in deze geschiedenis van de plagen vier van dat soort compromisvoorstellen. Want Israël wilde immers het land uit. Ze wilden feest vieren in de woestijn. Er was nog niet eens sprake van dat ze definitief wilden vertrekken. Ze wilden feest vieren in de woestijn. En als Farao merkt door de plagen dat hij daar moeilijk aan kan ontkomen, dan probeert hij het op een akkoordje te gooien. En hoewel we tweede van de volgende keer pas zullen zien, vraag ik u toch, kijk nou eens naar die vier. Het eerste is dat hij zegt, jullie mogen dan wel offeren, heb dan maar je offerfeest, maar doe dat hier in het land. Wat betekent dat? Dat betekent in het slavenland zijn. Dat betekent niet verlost zijn, niet uitgered zijn. En het antwoord is nee, we gaan 3 dagen in de woestijn. Ik kan u als een vuistregel geven waar over 3 dagen gesproken wordt. In de Bijbel is het dan altijd een verwijzing naar de opstanding van Yeshua. Dat geldt al voor de derde dag in Genesis 1, dat gaan we nou niet uitwerken. 3 dagen in de woestijn. In de kracht van de verlossing buiten Egypte. In de kracht van de opstanding. Alleen zo kun je feest vieren. Niemand kan feest vieren, waarachtig feest vieren, als het niet is uit de kracht van de verlossing en de opstanding die in Yeshua is. En het is heel merkwaardig dat ze tactisch erop attent maken dat dat offeren, ja, dan gaat het natuurlijk over het offeren van dieren. En dat zijn nu juist dieren die voor Egyptenaren een gruwel zijn. Ze zeggen, als het ware, als wij nou toch die offerdienst gaan brengen, laten we het dan zo ver mogelijk wegdoen, hebben jullie er ook geen last van. Want jullie hebben een gloeiende hekel aan vee, wat ik niet zo helemaal goed snap, want bij de volgende plagen blijkt dat Egyptenaren natuurlijk ook een hoop vee hebben. Dus blijkbaar was die gruwel toch niet slecht genoeg om daaraan te kunnen verdienen. Maar dat is de eerste verzoeking. Je zou vandaag kunnen zeggen, probeer een gelovige te zijn zonder verlossing en zonder opstanding. Het tweede is, oké, jullie mogen gaan, maar alsjeblieft niet te ver weg. Ja, dat zouden veel christenen ook wel willen. Een soort grenschristendom. Met 1 been in de wereld en met de andere been in het koninkrijk Gods. Een beetje zoals Lot. Een rechtvaardige ziel hebben, dat hadden we ook nooit geweten, als het niet in 2 Petrus had gestaan. Een rechtvaardige ziel hebben, maar dan toch mooi wonen in Sodom. Mooi huis hebben en schoonzonen uit de Sodomieten zelfs. En dat werkt niet. Hij heeft alles verloren in de grote plaag die over Sodom kwam. Je geloof belijden, je feest vieren voor Gods aangezicht, maar met 1 been als het ware in Egypte. Het werkt niet. 3 dagen. Dat is de minimale afstand. Later in hoofdstuk 10 vers 11 zullen we de derde verzoeking horen. Oké, alleen de mannen. Niet de vrouwen, niet de kinderen. Nou, dat is natuurlijk het einde van het geloof. Als het een godsdienst alleen nog maar een zaak voor de mannen is en de kinderen vallen er buiten, de kinderen blijven in de greep van Egypte. Kun je je voorstellen, dat is het grote noodlot van de vrijzinnigheid. Vrijzinnigen hebben geen kleinkinderen. Hun kinderen gaan misschien nog net mee, maar hun kleinkinderen niet. Vrijzinnigheid prijst zichzelf altijd de kerk uit. En dat is hier ook zo. Als alleen de mannen nog de Heere God zouden dienen en de kinderen blijven in Egypte, we voelen allemaal wat een afschuwelijke catastrofe dat is. Het is eigenlijk de catastrofe die we ook massaal in ons eigen land meemaken. Voor zoveel mensen nog wel kerks zijn, maar hun kinderen en kleinkinderen, die ze hebben het al lang opgegeven. En tenslotte de 4e compromis. Oké, ga dan maar de woestijn in, ga dan maar met z'n allen, maar zonder je vee. Dat blijft hier. Oh, dus dat betekent feest vieren zonder offers. Feest vieren dat niet gebaseerd is op het offer van Yeshua. Want alle offers verwijzen uiteindelijk, dat weten we, naar het offer van Yeshua. Ook dat is het einde van de ware religie. 4 compromisvoorstellen. En Israël heeft door de kracht van Gods geest deze weten te weerstaan. De 5e plaag, veepest. Ik zei het net al, God raakt Egypte hier in dat wat eigenlijk een gruwel voor hen is. Dat hebben we nu al verschillende keren gezien. We hebben trouwens nog meer gruwelen ontmoet. In Genesis 43 is het ook een gruwel om te eten met Hebreeën. Moet je toch wel een hele hoop arrogantie in je hebben om dat te vinden. Ze hebben ook een gruwelijke hekel aan schaapherders. Dat zijn echte landbouwers, dat kun je ook wel een beetje voorstellen, menselijk gesproken. Het is een landbouwvolk. De Nijl bevloeit het gebied en dan blijkt dat zeer vruchtbaar te zijn. Dan ben je een landbouwvolk. Schaapherders, dat zijn nomaden, dat zijn de Bedouinen. Dat zijn niet de mensen die in de steden wonen. Die wonen in tent in de woestijn en trekken op naar haar. Dus je kan je voorstellen dat dat een sociaal verschil is. Dat is een groep mensen waar je op neerkijkt. En zo is ook het vee als zodanig. Het is een noodzakelijk kwaad, je kan niet zonder. Maar omgaan met vee is eigenlijk ook minderwaardig. En zo kijkt men daar tegenaan. En dat vee dat ze nu zelf hadden, daarvan zegt de Heere God, en ik raak dat aan, dat vee, ik vernietig het. Dat klinkt misschien een beetje harteloos wat het vee betreft. Marianne Thieme zou er niet blij mee zijn met deze plaag. Maar je moet er goed begrijpen wat dit eigenlijk wil zeggen. Waarvoor heeft Israël vee? Natuurlijk voor levensonderhoud. Er moet heel wat vee met hen meegetrokken zijn toen ze Egypte verlieten. Maar al het vee, de eerste bedoeling van al het vee van Israël was om het aan de Heere God te geven. We zullen later zien in Exodus 13, de eerstgeborenen waren allemaal voor de Heere God. De eerstgeborenen van het vee, ook van de mensen, maar ook van het vee. Hoe ongelooflijk veel dieren hebben ze niet als offers gebracht, al in de woestijn. De rechtvaardig, alles wat ze hebben, dat is voor God. Dat is voor de dienst van God in de woestijn. Alles wat we hebben is niet van ons, maar daar zijn we rentmeesters over, het behoort aan hen toe. Israël geeft zijn vee aan de Heere God. Maar wat Egypte betreft, daar neemt hij het vee. Door deze afschuwelijke plaag. Er staat al het vee in vers 6, daar heb je weer tijdsprobleem, want bij de volgende plaag wordt alweer het vee getroffen, dus er moet toch wel een beetje wat overgebleven zijn. Of het heeft zich intussen weer kunnen vermenigvuldigen, dat is een beetje het probleem met de tijd, hoeveel tijd zit daartussen. Want bij de zesde plaag, waar het om zweren gaat, daar wordt dat evenzeer niet alleen over mensen gebracht, maar ook over het vee. Die zesde plaag is weer de laatste van het drietal en die volgt dus zonder waarschuwing op de vijfde plaag. Net als bij de tweede en de negende. Dit keer gaat het over de as. U weet wel, in de Bijbel heb je een paar keer de uitdrukking stof en as. Dat is ook een beetje spreekwoordelijk geworden. Abraham zegt in Genesis 18, ik ben stof en as. En Job zegt, ik doe boete in stof en as. Ik verfoei mijzelf in stof en as. Stof is het stof van de aardbodem. As is wat in een oven waar een vuur gestookt is, of wat voor vuurhaard dan ook, wat daar overblijft. En dan denk je onwillekeurig aan het beeld van Israël in de ijzeroven. Egypte is een oven waarin Israël heet gestookt is om het volk klein te krijgen en zelfs te verdelgen. Maar wat Israël dreigde te verteren in de ijzeroven, die as wordt nu gebruikt tegen de Egyptenaren zelf. Wat zij Israël hadden toegedacht, dat wendt zich nu tegen hen. Mozes moet van die as nemen en dan komt dat over de mensen en brengt de verschrikkelijkste zweren over hen. Nou, zweren is een verschrikkelijke kwaal, maar voor mensen voor wie het lichaam zo'n cultus is, en af en toe komen we dat natuurlijk vandaag ook tegen, ook onder christenen, wat dat betreft zijn ze niet altijd even afgezonderd. Je kunt ook van je eigen lichaam een cultus maken. En die zweren bederven, je kunt je voorstellen als je ongelooflijk gebrand bent op je uiterlijke schoonheid. Er is niets wat zo ontsierend is als zweren. En dan ook nog eens de littekens die ze kunnen nalaten. Dit is zo'n ongelooflijke dreun voor hun ego. Hun zelfbewustzijn die zo sterk lichamelijk georiënteerd was. En hier staat natuurlijk niet zomaar toevallig nog eens een keer heel speciaal ook van die tovenaars, dat ook zij door deze zweren waren getroffen. En denk erom, als je die tovenaars tegenkomt, dan denk je altijd aan de geestelijke machten die zij vertegenwoordigen. Tovenaars zijn geen goochelaars. Een tovenaar werkt met demonische machten. Daaraan ontleent hij zijn kracht. Hij weet ze als het ware te manipuleren. Hij weet erover te beschikken. Hij weet hoe hij ze kan toepassen. Dat is een realiteit. De realiteit van de magie. En daarom zie je dat deze plaag ook weer een rechtstreekse uitdaging is aan de geestelijke machten die hier vertegenwoordigd worden door deze tovenaars. Die hier ook met zweren bedekt zijn. En die als het ware daarmee ook in hun hemd gezet worden. En daarmee ook de geestelijke machten die zij vertegenwoordigen. Een vreselijke plaag waarvan je weer kan voorstellen hoe de farao schreeuwt om uit te redden. Het is eigenlijk heel bijzonder dat God elke keer die uitredding ook weer geeft. Waarbij de volgende plaag als het ware alweer klaar ligt. Ze moeten de beker drinken tot de droesem toe. Want God weet dat pas bij de tiende plaag, als het hele negental voorbij is, bij de tiende plaag zal Israël pas op de knieën gedwongen, zal Egypte pas op de knieën gedwongen worden. Waarom is dat nou zo nodig? Farao gaat door een heel proces heen. Ik heb het u al gezegd. Nu zijn we op het moment gekomen dat God het hart van Farao verhardt. 6 keer heeft hij het gedaan. Eerst bij de staf die een slang werd en dan bij de eerste 5 plagen. 6 keer. Je kunt het precies nagaan. Dit is de eerste keer dat Jahwe het hart van vader overhart. Nadat hij dat zes keer zelf had gedaan. Dit is zo belangrijk. Je kunt nooit zeggen in de Bijbel, hoewel sommige mensen dat beweerd hebben, dat sommige mensen nu eenmaal uitverkoren waren voor het ellende, die er ook niks aan konden doen. Daar zit natuurlijk de hele uitverkiezingsleer achter en ook de hele verwerpingsleer. Als er een eeuwige uitverkiezing is, dan moet er ook een eeuwige verwerping zijn. Een soort menselijke logica waar natuurlijk alles tegen in te brengen is. Nee, de mens heeft een keuzemogelijkheid. Voor sommigen die consequent op die andere lijn zitten, is het woord keuze al vies. Denk maar aan de hele strijd tussen Arminius en Gomarus. Als u niet weet wie dat waren, dan laat u dat maar lekker zitten. Maar die strijd ging over die vraag. Heeft de mens een vrije wil? Heeft de mens een keuzemogelijkheid? Of ligt alles vast in Gods hand? Heeft God van eeuwigheid af sommige mensen uitverkoren, die er ook niks aan toe of af kunnen doen? En heeft hij andere mensen van eeuwigheid af verworpen, die er ook niks aan toe of af kunnen doen? En de Bijbel laat zien dat dat het lot van mensen uiteindelijk niet alleen maar een zaak is van goddelijke beschikking, maar een zaak van hun eigen verantwoordelijkheid. Mensen hebben een keuze. 6 keer heeft hij deze keuze verkeerd genomen. Verkeerd gemaakt. We lezen in Job 33 dat Elihu zegt, God spreekt 2 of 3 maal tot een mens om hem van zijn hoogmoed af te brengen. 2 of 3 keer. We zitten hier bij de farao al op 6. Hij heeft wel heel bijzondere genade ontvangen. Gods geduld is heel diep en heel hoog. Maar niet oneindig. Voor geen enkel mens. Dat wil zeggen, het geduld gaat niet tot in het oneindige door. Bij de zondvloed zei de Heere God, de dagen van de mens zullen 120 zijn. Dat slaat niet op zijn leeftijd, maar op het aantal jaren dat hij nog genade kreeg. Wat Israëls lot betrof, in Genesis 15 lazen we, 400 jaar zal het duren. Maar er is een eind aan. 400 jaar is een hele lange periode, maar er is een eind aan. Voor farao was het einde gekomen na 6 keer. Er is dus niet zoiets als een eeuwig oordeel van verwerping. De schrift zegt dat ook nooit. Het is nu alleen maar een conclusie uit het eigen menselijke denken, uit de eigen logica. Er is wel in de Bijbel een oordeel van verharding, zo noemen we dat. Je vindt dat in Romeinen 1 als het gaat over de heidenen. God heeft hen overgegeven aan hun eigen liederlijkheid. Dat is een oordeel van verharding, daar kunnen ze dan ook niks meer aan doen. Dan zitten ze vast, dan is er geen kans meer op bekering. We lezen hetzelfde van Israël in Romeinen 11. Maar daar gaat het over een gedeeltelijke verharding. Want we weten dat het deksel een keer wordt weggenomen en dan zal gans Israël behouden worden. En in de derde plaats lees je het in 2 Thessalonicenzen 2 en dan gaat het over de christenheid. Een oordeel van verharding. God zendt een leugen, zendt een geest van dwaling, waardoor ze de leugen zullen geloven. Dat zijn mensen die niet meer zich kunnen bekeren. Ze hebben zoveel kansen gehad dat ze tenslotte veroordeeld worden om de leugen te geloven. Dat is een pijnlijk onderwerp. Maar de Bijbel is daar heel duidelijk over. Er is zoiets als een oordeel van verharding. Maar dat komt altijd pas als mensen zelf keer op keer Gods uitgestoken hand afwijzen. Nou zeggen we, ja, maar God had toch van tevoren dat aangekondigd. Exodus 4, vers 21, we hebben dat daar gelezen. Hij heeft toch aangekondigd, de farao zal het niet doen. En dan zeggen de mensen, zie je wel, het was toch van tevoren beslist. Nee, dit is niet voorbestemming, dit is voorkennis. God wist van tevoren wat farao zou kiezen. God had hem niet ertoe bestemd dat hij verkeerd zou kiezen. Want dan is er geen keuze meer. Als God voor mij beslist wat ik kies, dan is het geen keuzevrijheid meer. Maar God wist wel dat hij verkeerd zou kiezen. En dan kan God ook zeggen, zoals het in Romeinen 11 ook geciteerd wordt, dat God zijn naam verheerlijkt aan de farao. En dan kan farao ook dienen als een afschrikwekkend voorbeeld. Het is een beetje, maar dat is een zijpaadje, hetzelfde als het over Judas gaat. Yeshua bidt in Johannes 17, er is niemand uit hen verloren gegaan, behalve de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld zou worden. Tjonge, denk je, die arme Judas, die heeft ook helemaal geen keuze gehad. Want het lag allemaal vast, het lag al in de schrift vast. De zoon des verderfs, die zou hem verloochenen. Jawel, maar dat wil niet zeggen dat daarom de eigen verantwoordelijkheid van Judas helemaal aan de kant geschoven is. Je zou het zo kunnen zeggen, het was niet bijvoorbeeld vast wie die zoon des verderfs zou zijn. Ieder van hen had de kans om bij hem te blijven, of de kans om uiteindelijk Yeshua de rug toe te keren. Ook Judas heeft de keuzemogelijkheid gehad. En tenslotte gaat hij de duisternis in. Dan staat er ook zo treffend in Johannes 13, en het was nacht. En dan zegt Yeshua, wat je doen moet, doe dat haastig. Dan heeft hij zelf gekozen. En als hij gekozen heeft en verkeerd gekozen heeft, en het gaat maar door, dan komt een keer het oordeel van God. Het is maar even een kleinigheid, maar let eens op die staf. Bij de eerste drie plagen is het de staf van Aaron, of zoals sommigen denken, de staf van Mozes, maar in de hand van Aaron. Dit gaat eventjes over de persoonlijke ontwikkeling van Mozes. Aaron is hier echt de woordvoerder. Bij de volgende drie plagen is er eigenlijk van geen staf sprake, maar nu komt die staf weer naar voren. En nu is het heel duidelijk de staf van Mozes en nu treedt hij meer op de voorgrond. Je zou kunnen zeggen, Mozes heeft zijn schroom, waar hij het over had bij de brandende baanbos, overwonnen. Nu verdwijnt Aaron naar de achtergrond. Nu wordt Mozes heel duidelijk de leider, zoals hij het eigenlijk al had moeten zijn. Aaron speelt daarbij geen rol meer. Hij verdwijnt op de achtergrond. Mozes heeft ook zijn eigen lessen doorgemaakt. Nogmaals, wat plagen zijn voor Egypte, zijn lessen voor ons. Niet alleen Farao maakt een ontwikkeling door, Mozes ook. Mozes is nu de onbetwiste leider van het volk. We komen bij de zevende en de laatste plaag, de hagel. Dat is de derde serie plagen, de eerste van de derde. Dus het begint weer met die vroege ochtend, merkwaardig is dat. Een nieuwe fase, een nieuw begin, een nieuwe opdracht. Laat mijn volk trekken. 6 keer vinden we dat. Laat mijn volk trekken. En daarop de reactie van de farao die uiteindelijk negatief is. In vers 14 zegt de Heer de God, mijn plaag. Het zijn mijn plagen die over jou komen, farao. Ja, misschien tot dusver kunnen denken, jongen, we hebben wel pech met het weer, hè? Dat zeggen wij dan. Jongen, die hagel en dan die sprinkhanen, wat naar allemaal nou, hè? Ja, er is toch geen krant meer die dat nog aan God toeschrijft? Zelfs christelijke kranten zouden heel voorzichtig zijn om dat allemaal aan de hand Gods toe te schrijven. Hier zegt de Heer de God heel duidelijk via zijn knecht Mozes, denk erom, farao, dit zijn mijn plagen. Ik ben degene die het over jou brengt, opdat jij zou weten, daar heb je het voor de derde keer, dat niemand is zoals ik. Het is, farao, opdat je mij zult leren kennen. Want je kende mij niet, zei je, wel nu, zo leer jij mij kennen. Je had me ook anders kunnen leren kennen als je tot mijn volk was toegetreden. Nu leer je mij kennen als de God van heiligheid en gerechtigheid, de God van oordeel. En die hagel is zo verschrikkelijk dat de Heer God als het ware daarmee aangeeft, ik zou je helemaal kunnen vernietigen. Maar in vers 15, 16, daar zegt hij, ik spaar je nog. Maar dat is niet, het klinkt wel hard. Dat is niet omdat ik medelijden met je heb, maar omdat ik nog veel meer ellende voor je in petto heb, tenzij je je bekeert. Maar we weten, daarvan is nu geen sprake meer. Ik citeerde straks al Romeinen 9, vers 17, hier hebt u ook het vers erbij. God zegt, ik zal mij verheerlijken aan deze man. En door deze man heen zal ik mij verheerlijken aan heel Egypteland en aan heel Israël, aan heel de wereld. Het zijn nog twee verschillende dingen. Ik verheerlijk mij aan farao, hij zal mijn heerlijkheid leren kennen, maar dan de heerlijkheid in het oordeel. En ik zal door die farao heen mij verheerlijken aan de hele wereld. En dat doet God eigenlijk tot op de dag van vandaag. Nog steeds maakt hij zijn heerlijkheid kenbaar. Ook in de wijze waarop hij farao en Egypte met die hele godenwereld erachter op de knieën dwingt om zijn volk uit te leiden. Ik vind dat ook zo'n geweldige bemoediging van onze tijd. Wat er ook voor verschrikkingen gebeuren, op een of andere wijze is Gods hand daarin aanwezig. En op een of andere wijze zal het ertoe leiden dat God zijn volk, of je nou denkt aan de christenheid, of de ware christenen, of je denkt aan zijn volk Israël, dat uiteindelijk zijn volk uitgeleid wordt. Als je daar ooit aan zou twijfelen, denk dan aan die plagen van Egypte. Dwars door al die ellende heen bereikt God uiteindelijk zijn doel. En dat is de verlossing van zijn volk. En het is heel bijzonder dat hier in vers 19 en 20, dat hebben we nog geen één keer meegemaakt, een soort vriendelijke hint wordt gegeven. En dat is dit, breng je vee binnenshuis, want er komt een verschrikkelijke hagel aan. En dat vee hoeft niet langer daaronder te lijden. En dan staat er dat er inderdaad mensen in Egypte zijn die daar gehoor aan geven. Daar zouden we anders niks van geweten hebben. En je kunt het ook wel begrijpen, de farao is hardleers, maar dat hoeft nog niet voor elke Egyptenaar te gelden. Die hebben ook al die plagen gezien. Die hebben ook daarin herkend dat er een macht bezig was in hun land, die groter was dan hun eigen goden. En daarom in vers 19 en 20 zie je dat er mensen zijn die daar gehoor aan geven. Vers 20, wie van de dienaren van de farao het woord van de Heere vreesde, liet zijn slaven en zijn vee de huizen in vluchten. Maar wie het woord van de Heere niet ter harte nam, liet zijn slaven en zijn vee op het veld. Terwijl er zoveel plagen waren geweest, hebben deze mensen eenvoudig God getrotseerd. Daar zit iets in van, niet van, alleen maar het zal toch wel niet gebeuren. Want ze wisten dat alles wat Mozes aangekondigd had, dat ging in vervulling. Daar zat veel meer achter, wij hebben met die God niks te maken. Wij trotseren hem. Wij gaan niet voor hem buigen. En het is heel bijzonder om te zien, er is in Egypte een categorie mensen. Wat er verder met ze gebeurd is, ik weet het niet. We weten dat ook mensen met Israël zijn uitgetrokken. We weten het niet, maar er waren mensen die het woord van de Heer vrezen. En je mag wel zeggen, dat is niet alleen maar bang zijn voor. Dat betekent ook dat er mensen waren in Israël, die de Heer, in Egypte, die de Heer vreesden. Zelfs in de donkerste periode, in het boek Openbaring, lees je dat er in Openbaring 14, vers 6 en 7... sprake is van het eeuwige evangelie. Dat is een soort minimum evangelie. Als alle ware kennis van God van de aarde zou verdwijnen, zou altijd nog dat minimum evangelie overblijven. En dat is, erken God als de schepper en geef hem de eer. En als je verder niks van God weet, als je zo'n arme Egyptenaar bent die niets weet van de God van de Bijbel en de God van Israël, die de God van de hele wereld is, je weet niks. Maar je geeft God de eer. Ook al weet je zo weinig van hem af. Dan is dat voor zulke mensen die verder niets weten, de weg van de behoudenis. God is een rechtvaardig God. Waar een zucht van berouw is en van erkenning en van overgave, daar geldt al zijn genade. En daar vind ik dit heel bijzondere verse. Daar staat dan schrijnend tegenover het voorbeeld van de farao. Die zegt, ik heb deze keer gezondigd. De Heere is de rechtvaardige. Ik daarentegen en mijn volk zijn de schuldigen. Vers 27. Je gelooft je oren en je ogen niet. Zou er dan toch een verandering bij hem zijn? De oude theologen die hadden daar twee woorden voor. De contritio en de attritio. Want voor elk fijn onderscheid dat er in het christelijk geloof is, moet je natuurlijk een term hebben. De contritio, in het Engels heet dat gewoon contrition, heb je het echte berouw. Het berouw van je hart. Dat is een berouw dat hoort tot de weg van de zaligheid. Dat is een berouw waardoor mensen veranderd en vernieuwd worden. En er is de attritio. Heet gewoon het Engels attrition. Dan heb je al die moeilijke woorden niet te leren, want je hebt ze al. Dat is wroeging, spijt. Daar kun je het woord berouw niet eens voor gebruiken. Dat is een wroeging, een spijt zoals je die vindt bij Saul. Maar het was te laat. Die vindt bij Judas, maar het was te laat. Dat is het grote verschil. Bij Petrus, als hij tot berouw komt nadat hij Yeshua verloochend heeft, heb je te maken met contritio. Bij Judas heb je te maken met attritio. Het ene leidt tot behoudenis. Het andere betekent dat hij omkwam. En zo is het hier ook bij de farao. Als iemand zegt, ik heb gezondigd, alsjeblieft, laat God mij vergeven. Het klinkt een beetje vreemd, maar kijk dan goed of het contritio of attritio is. Sommige mensen hebben berouw omdat ze de ellendige gevolgen van hun daden zien. Net als de mensen die jarenlang kinderen misbruikt hebben en dan worden ze betrapt in een gemeente en dan komen ze meteen met, ja, ik heb er zo'n spijt van en ik heb berouw en ik wil het voor God belijden in de hoop dat de straf, de tuchtmaatregelen zo gering mogelijk zou zijn. Dat kun je nooit serieus nemen. Hoef je niet in de harten te kijken. Maar als iemand niet zelf met berouw komt, maar pas ineens met berouw tevoorschijn komt, nadat hij jaren in de zonde heeft geleefd, omdat hij betrapt is en bang is voor de gevolgen, dat is niet erg serieus te nemen. Dit is een berouw, dat geen berouw is, dat is alleen maar spijt over de gevolgen van je daden. Hij zit in de ellende door deze hagel. Daarom heeft hij berouw. En zo gauw de hagel verdwenen is, Zolang het zonnetje weer gaat schijnen, is het berouw ook weg. Nou, helemaal aan het einde van deze plaag horen we een klein stukje landbouwkunde. Dat ook belangrijk is voor de Joodse feesten. Want u weet, de feest van de eerstelingsgarven, Yom HaBikurim, dat heeft te maken met de gerstenoogst. Want de gerst is eerder rijp dan de tarwe. Terwijl het Pinksterfeest, Shavuot, dat is de voltooide tarweoogst. De gerst komt eerder dan de tarwe. En dat is belangrijk hier, want alles wat nu rijp was, wordt kapotgeslagen door de hagel. Maar de tarwe staat nog in de knop, bij wijze van spreken. Die moet nog tot bloei komen, zodat er tenminste nog iets overblijft voor de sprinkhanen. Het klinkt een beetje hard, maar zo is de realiteit. De achtste en de negende en de tiende plaag moeten wachten tot de volgende keer. We zijn iets over de tijd, dank u voor uw geduld. Laten we samen de avond afsluiten met gebed. Heere God, we hebben eigenlijk maar heel weinig besef als mensen wat uw liefde inhoudt. Maar we hebben ook maar heel weinig besef wat uw heiligheid en gerechtigheid inhouden. De diepte van de verlossing, dat overzien we maar nauwelijks. Maar de diepte en de verschrikking van het oordeel overzien we ook nauwelijks. Zoveel liefde als u hebt, zoveel heiligheid en zoveel gerechtigheid is er ook in uw wezen. En dan te bedenken dat het alles erop gericht was dat mensen zich zouden bekeren. En zo is het ook vandaag aan de dag, Heere God. We danken u dat het nog de dag der genade is. Dat uw evangelie nog mag uitgaan. En dat er nog steeds mensen zijn, net als zelfs daar in Egypte, die de Heere vrezen. Die leren de Heere te vrezen. Al hebben ze misschien maar heel weinig kennis van hem. Heere God, u bent een God van genade over elk mens die zijn hart opent voor u. Maar u bent een God van gerechtvaardigd oordeel voor elk mens die zijn hart verhardt en afsluit voor u. En het is onze bede dat in deze wereld nog heel, heel veel mensen hun harten mogen openen voor u en voor uw woord, voor Yeshua Mashiach, voordat de oordelen echt in volle omvang losbarsten over deze aarde. Zegen uw evangelie. Zegen de boodschap van uw woord. Heere God, we hebben er ook aan gedacht dat we zelf te maken hebben met die eerste drie plagen. En dat alle verschrikkingen die onze westerse samenleving teisteren, dat die ook ons treffen. En er zouden nog heel wat andere dingen genoemd kunnen worden. Ook wij hebben te maken met economische crisis door wanbeleid van anderen. Wij moeten meeleiden door wat er allemaal verkeerd gaat in deze wereld. Maar er zijn ook dingen waarvan wij afgezonderd mogen zijn en kunnen zijn. We bidden u dat u ons daarvoor genade en kracht geeft. Om in onze harten u te dienen. En niet ons te laten beïnvloeden door deze geest van de wereld. Heere God, we vertrouwen ons aan u toe. Naar ziel, geest en lichaam. Wees met ons als we van hier gaan. Bewaar ons. Bewaar ons heel dicht bij u. Niet alleen maar afgezonderd in het negatieve, doordat we dingen niet doen. Laten we vooral echte rechtvaardigen mogen blijken te zijn door wat we wel doen. En vooral door wat we zijn. Zodat iets van uw glorie in ons weerspiegeld wordt. Zegen zo uw woord. En zegen het wereldwijd. Verheerlijk uw machtige naam. Amen.